Je hebt het recht om je stem uit te brengen. Je hebt ook het recht om zelf je te kandideren. Maar je hebt nog veel meer andere mogelijkheden om invloed uit te oefenen.
En wat die manieren zijn, daar gaan we het in deze allerlaatste aflevering over hebben. Want wat kun je doen als je invloed wilt hebben op hoe ons land eruit ziet? Je kunt natuurlijk de politiek ingaan, maar je kunt nog zoveel meer doen. Demonstraties zijn op dit moment misschien de meest bekende manier.
Demonstratierecht is een heel belangrijk democratisch grondrecht.
Tom legt uit waarom het zelfs in coronatijd soms nog wordt toegestaan om te demonstreren. En dat het dus alleen in de uiterste gevallen verboden wordt. Maar Tom vertelt ook hoe je invloed kunt hebben zonder buiten in de kou te gaan staan. Bijvoorbeeld door met meerdere mensen een Kamerlid te mailen.
En een Kamerlid krijgt ineens 200 e-mails van bezorgde burgers. Dat maakt van zo'n Kamerlid ook wel indruk.
En zo zijn er nog veel meer manieren om invloed te hebben. En Tom gaat ons daar alles over vertellen in deze aflevering. Heel veel luisterplezier met deze allerlaatste aflevering van de podcast Hoe zit dat met de Tweede Kamer? Over invloed hebben. De allerlaatste aflevering, Tom.
Ja, nu is het echt bijna 17 maart.
Ja, nog heel even en dan mogen we eindelijk gebruik maken van dat kiesrecht.
Maar er is nog veel meer dan dat kiesrecht.
Ja, want wat kunnen we nog meer doen als we invloed willen hebben op ons land? Als je geen politici wilt worden.
Als je geen politicus wil worden of je niet alleen wil beperken tot een stem. Ja, dat is natuurlijk het belangrijkste wat je hebt. Je hebt het recht om je stem uit te brengen. Je hebt ook het recht om zelf je te kandideren. Maar je hebt nog veel meer andere mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Dus denk bijvoorbeeld aan het starten van een petitie.
Wat is een petitie?
En een petitie is dan een voorstel waar je aandacht voor wil vragen. Dus je wil iets op de agenda zetten. Dat kan gaan over, ik wil meer speeltoestellen bij mij in de wijk. Want daar woonden vroeger in mijn wijk heel veel oudjes en nu heel veel jonge gezinnen. Maar er zijn geen extra speeltoestellen of speeltuinen geplaatst sinds er allemaal jonge gezinnen wonen. Dus dan kun je een petitie daarover opstarten. En dan kan je hele wijk of buurt kan die petitie dan tekenen. En die kun je ook bij de Tweede Kamer indienen. En de Tweede Kamer heeft ook een vast moment altijd om op de dinsdag volgens mij om petities in ontvangst te nemen. Dan komen er Kamerleden van verschillende partijen die ontvangen die petitie dan. En dan kunnen Kamerleden reageren en bekijken of ze dat mee kunnen gaan doen.
Het maakt echt niet uit over welk onderwerp. Dat kan groot, klein,
nou
alles
ja,
mag.
Er is wel eens in de Verenigde Staten bijvoorbeeld een petitie geweest. Dat had iets met het bouwen van de Death Star te maken uit Star Wars. En er is toen daadwerkelijk een antwoord gekomen op die petitie van het Witte Huis. Dat wel heel duur was om een Death Star te bouwen. Dus je kunt feitelijk over alle onderwerpen een petitie starten. Maar het bouwen van een Death Star is nou wel een beetje
overdreven van overheidsgeld.
En inderdaad, is heel duur en niet realistisch. Dus bedenk altijd van hoe realistisch is het dat jij met jouw petitie succes gaat hebben. Dus,
en als je dan twee mensen hebt die petitie ondertekenen, ontvangen ze hem dan ook al? Of zit er een soort van
minimum aan? Nou, er zit wel natuurlijk een bepaalde grens voor petities. Is er geen officiële afspraak van hoeveel handtekeningen er moeten zijn. Maar als jij twee handtekeningen hebt, dan zal dat niet heel veel indruk maken. Maar als je een paar duizend handtekeningen hebt, dan maakt het natuurlijk wel indruk. En je hebt ook het burgerinitiatief. Dat is een zwaarder instrument. Daar moet je 40.000 handtekeningen voor hebben. En dan moet het een nieuw voorstel zijn. Dan komt het ook echt op de agenda van de Tweede Kamer. Dan moet de Tweede Kamer het bespreken.
En zo'n burgerinitiatief, kan je dat dan hetzelfde doen als zo'n petitie? Of moet je dat dan weer op een andere manier aanpakken?
Het lijkt een beetje op elkaar, maar het voorstel van een burgerinitiatief moet wel beter onderbouwd zijn. Het moet ook niet op de agenda van de Tweede Kamer gestaan hebben. Het moet vaak iets meer uitgewerkt zijn. Dus er gelden wel strengere voorwaarden, omdat het ook echt op de agenda van de Tweede Kamer gezet moet kunnen worden. En dat wordt ook echt wel gecontroleerd of het dan goed in elkaar steekt.
Ja, maar met zo'n burgerinitiatief, voor de duidelijkheid, dat hoeft dus niet vanuit een politieke partij te komen. Dat kan gewoon jij, ik of een van onze luisteraars zijn.
Ja, jij kunt een petitie starten, jij kunt een burgerinitiatief starten. En dan is het heel belangrijk dat je natuurlijk ook genoeg handtekeningen krijgt, want ja, als jij denkt van ik ga op petities.nl start ik een petitie en vervolgens doe je er niks mee. Je stuurt het niet naar buurtgenoten of organisaties die het wellicht met jou eens kunnen zijn. Of je bent niet heel actief met ook bijvoorbeeld wat journalisten aanschrijven of op sociale media. Dan is het veel moeilijker om genoeg handtekeningen te halen. Dus je moet wel Het is wel vaak wel handig om wat meer mensen samen te werken, want dat moet dan allemaal naast je werk meestal, of naast je opleiding, naast je studie. Dus als je met meer mensen samenwerkt, is je netwerk groter, kun je meer mensen motiveren om zo'n petitie te ondertekenen. En je kunt ook gewoon langs de deuren gaan natuurlijk. Je kunt ook gewoon handtekeningen van mensen opvragen, je kunt spandoeken ophangen. Er zijn heel veel manieren om aandacht te vragen voor jouw petitie. Maar je kunt ook voor andere dingen natuurlijk spandoeken ophangen. Dus je kunt ook voor het gemeentehuis een spandoek ophangen. Je kunt voor de Tweede Kamer een spandoek ophangen.
Mag dat zomaar?
Als je op het plein kijkt, dat is het plein voor de Tweede Kamer, staan altijd wel wat kleine groepjes demonstranten. Mm-hmm. Die bijvoorbeeld opkomen voor Palestina of voor andere mensenrechten situaties. Dus je mag gewoon demonstreren, actie voeren.
Ja, want we hebben het over demonstratierecht. En daar is zeker in coronatijd nog wel het een en ander over te doen.
Precies,
geweest.
Precies, ja, dus demonstraties moet je wel aankondigen. Die moeten dan ook, dan kan een burgemeester nog zeggen van, ga het liefst doen dan daar op die plek.
Dat is dan vaak vanuit veiligheidsoverwegingen,
precies,
toch?
Precies, ja. Dus denk voor de coronaregels is het natuurlijk belangrijk dat er genoeg ruimte is, dat mensen de 1,5 meter afstand kunnen respecteren. Maar soms is het ook zo dat voor een demonstratie dat er heel veel voor- of tegenstanders zijn. En dat je de voor- en tegenstanders, als dat uit de hand kan lopen, ook een beetje uit elkaar kan houden.
Ja, dus dat is als het verboden. Een demonstratie wordt ten eerste niet zomaar verboden, volgens mij.
Nee, dat is echt een demonstratierecht, een heel belangrijk democratisch grondrecht. Dus daarom ook zelfs in tijden van corona, ondanks alle samenscholingsverboden en afspraken dat je maar zoveel mensen thuis mag ontvangen, mag je nog steeds blijven demonstreren.
Maar niet altijd, want er zijn dus zeker in de tijden met de avondklok wel een aantal demonstraties.
Ja, dus een burgemeester kan om bepaalde redenen een demonstratie verbieden. Als de kans is dat het echt helemaal gaat escaleren of dat de veiligheid in geding is. Maar daar moet je wel heel voorzichtig mee omgesprongen worden, want je wil niet zomaar een demonstratie gaan verbieden. Dus stel je voor, een burgemeester zou een demonstratie verbieden omdat hij het oneens is met zo'n voorstel. Ja, dat wil je natuurlijk niet. Je wil gewoon dat iedereen kan demonstreren, ook al ben je het niet eens met zijn of haar mening.
Ja, en volgens mij moet zo'n burgemeester dat ook weer verantwoorden waarom hij dan een demonstratie gaat verbieden, toch?
Ja, en ik denk dus dat de gemeenteraad ook wel wat gefronst zal reageren als een burgemeester een demonstratie verbiedt, omdat hij het toevallig er niet mee eens zou zijn.
Ja, precies. En stel nou dat je zo'n demonstratie wil organiseren, hoe doe je dat dan?
Dat kan op verschillende manieren. Dus je kunt bijvoorbeeld een Facebook-pagina of evenement aanmaken en zeggen van, ik ga demonstreren voor die speeltoestellen. Want ik heb een petitie gestart, maar de gemeente luistert nog steeds niet aan mij. Nou, dan kun je een demonstratie aankondigen op bijvoorbeeld Facebook of in het wijkkrantje. En dan zeg je, op zaterdag om 2:00 gaan we daar demonstreren. En dan moet je natuurlijk wel even melden bij de gemeente, dat de gemeente weet dat je dat gaat doen. En dan vaak is het ook wel handig om wat journalisten te informeren, wat raadsleden, wat politici, de wethouder, de burgemeester uit te nodigen. Dat zij ook even komen kijken en luisteren. Dat ze ook zien dat je ergens tegen bent of ergens iets wil veranderen.
Ja.
En als jij gaat demonstreren en niemand ziet het en niemand merkt het op, is dat natuurlijk heel onhandig. Dat is een beetje verspilling van de tijd.
Ja. Hey, en nu klinkt het, als we naar het nieuws kijken, klinkt het altijd een beetje alsof een demonstratie pas meetelt als er 100.000 mensen komen opdraven. Maar dat is natuurlijk niet zo, want zeker in wat kleinere gemeentes komt het volgens mij ook best vaak voor dat er maar een groepje van 50 mensen aan het demonstreren is. En dat ook dat best wel indruk kan maken op politici.
Zeker, ja. Het kan, sommige onderwerpen die raken een klein aantal mensen. Dus stel je voor, er is in één straat wordt er een weg aangepast, waardoor het veel drukker wordt en onveiliger voor bijvoorbeeld spelende kinderen op straat. Nou, dan kunnen misschien de hele straat, dan worden misschien maar 50 mensen. Maar als al die 50 mensen komen opdraven voor een demonstratie, dan is dat die hele straat.
Ja.
Dus dat maakt dan wel indruk.
Zeker, zeker. Hey, en stelt je nou niet zo van in de kou staan houdt als je niet wil demonstreren. Wat kan je dan nog meer doen?
Ja, je kunt ook online kun je best wel veel doen. Dus we hadden net al over een petitie starten online. Je kunt online een Facebook evenement. Je kunt zorgen dat je afspraken gaat maken van, iedereen in deze Facebook groep is voor een bepaald onderwerp. Als wij nou allemaal raadsleden of kamerleden een mailtje gaan sturen om te laten weten dat wij iets willen veranderen of ergens heel erg voor of tegen zijn. En een Kamerlid krijgt ineens 200 e-mails van bezorgde burgers. Dat maakt voor zo'n Kamerlid ook wel indruk.
Zeker.
En je kunt ook vaak reageren op conceptplannen van de gemeente. Dus je hebt de website internetconsultaties.nl. Daar staan conceptplannen van de Rijksoverheid. Daar kun je dan een reactie op achterlaten. Ik ben het hiermee eens of ben het mee oneens, maar ik vind dit nog een belangrijk aandachtspunt. En dat bestaat op gemeentelijk en op provinciaal niveau ook. Dus daar kun je je reactie online achterlaten.
Ja, en voor de mensen die nu denken dat het allemaal heel geheimzinnig is wat de e-mailadressen van die Tweede Kamerleden zijn, dat is dus helemaal niet zo. Nee. Die staan gewoon op de website tweedekamer.nl.
Alle websites van raadsleden, kamerleden, ook van provinciale statenleden, zijn allemaal gewoon op internet te vinden. Dus je kunt iedereen kun je gewoon een mailtje sturen.
Ja.
Dus doe dat dan ook vooral. En je kunt sociale media ook inzetten om jouw standpunt uit te lichten. Je kunt slim omgaan met journalisten. Dus als jij een persbericht verstuurt, en dan stuur je op het juiste moment en die journalist ziet van, hé, de helft van de inwoners van een bepaald dorp die is daarvoor, en dat stuur je naar het lokale krantje. Dan denkt de journalist van, hé, daar zit iets in.
Ja.
Ik ga die wethouder eens ondervragen over dit plan.
Ja, en ook de e-mailadressen van journalisten, die zijn ook altijd te vinden. En als het e-mailadres van een specifieke journalist niet te vinden is, dan kan je altijd wel het e-mailadres van de redactie
vaak is
het
gewoon redactie@naamvandekrant.nl. Ja. En dan komt het in een redactie-mailbox terecht. Maar als jij een persbericht stuurt en dat is alleen namens jou, dan maakt dat meestal weinig indruk. En denkt zo'n journalist, ja, dat is niet nieuwswaardig, want wie is...
Per se zo te zijn, hoor. Dat kan ook zeker wel indruk maken, afhankelijk van het onderwerp.
Ja, afhankelijk van het verhaal. Dus als het een heel schijnend verhaal is, maar als één iemand beklacht doet of een onderwerp, dan zal zo'n journalist vaak denken van, is dit een structureel probleem of zijn er meer mensen? Maar als de wijkraad iets zegt of een vakbond iets zegt of samenwerkende milieuorganisaties vinden iets.
Ja, het kan ook andersom zijn. Stel dat zo'n journalist van één persoon een verhaal ontvangt en de journalist denkt, hey, dat is gek, daar ga ik eens onderzoek naar doen. Dan kan het zijn dat een journalist daar iets over schrijft, dat gepubliceerd wordt en dat andere mensen denken, hey, maar dat is mij ook overkomen en dat daardoor ook een balletje gaat rollen. Dus voel je vooral niet ontmoedigd om een journalist te benaderen, want dat, jouw verhaal is zeker, doet er ook toe.
Absoluut.
Ja.
Ja, en je kunt... Je kunt wel vooral, je kunt zelf denken, ik kan medestanders zoeken of misschien zijn er wel belangenverenigingen die het helemaal eens met jou zijn.
Ja.
En die kun jij aanschrijven. Dus stel je voor, jij hebt slechte werkomstandigheden. Dan is er vaak een ondernemingsraad die voor je opkomt of een vakbond die voor je opkomt. Dus stel je voor, jij schrijft de vakbond, ik moet structureel overwerken en mijn werkomgeving is niet veilig. Nou, dan kun je daar de vakbond over bellen of mailen en die kan je dan helpen. En die kan dat onderwerp dan soms ook op de politieke agenda zetten.
Vakbonden, dat zijn natuurlijk verenigingen die vaak al wat langer bestaan en die ook wel goed hun weg naar de politiek weten te vinden en goed hun weg naar de media weten te vinden. Maar er zijn ook actiegroepen die vaak... je hebt heel veel actiegroepen die nog helemaal niet zo lang bestaan. Hoe zit dat met die actiegroepen dan? Is dat ook iets wat dan ontstaat uit een van die Facebookgroepen die jij net al noemde?
Ja, dat kan zo zijn. Bijvoorbeeld de Farmers Defence Force is ook een actiegroep die ontstaan is omdat sommige boeren zich onveilig voelden. Omdat dierenactivisten hun stallen hadden bezet. Dus toen hebben zij zich verzameld. Wij zijn er om de boeren te beschermen tegen dierenactivisten. En dat is eigenlijk een soort steeds professionelere club geworden, die ook een hele grote rol heeft gespeeld in de boerenprotesten op het Malieveld tegen de stikstofmaatregelen.
Ja, dus dat is dan ook weer zo'n voorbeeld van dat steeds meer mensen elkaar weten te vinden over hetzelfde probleem.
Ja.
En dus eigenlijk met z'n allen dan de weg naar Den Haag weten
te vinden. Ja, het internet is echt wat dat betreft een zegen, want mensen die misschien elkaar nooit zouden tegenkomen, die kunnen zich nu makkelijker verenigen. En die zeggen, hey, jij woont in een helemaal andere kant van het land, maar je hebt precies hetzelfde probleem als ik, of je hebt precies dezelfde mening als ik. Laten we een vereniging starten of een actiegroep, of laten we samenwerken om iets voor elkaar te krijgen.
Ja, zeker. Hey, en nou hadden we het er al over, wat kun je doen als je geen politicus wilt worden, maar wat heeft het voor waarde om lid te worden van een politieke partij? Want je kan natuurlijk ook gewoon lid worden van een politieke partij.
Precies, ja. Dat grappig dat we eigenlijk nog niet eerder besproken hebben. Maar nee. Dat is zeker een optie. Maar een klein deel van Nederland, minder dan 1%, is lid van een politieke partij. Dat was vroeger een stuk meer. En het is echt niet zo dat je alleen maar lid wordt van een politieke partij om contributie te betalen en dat je vervolgens niks kan doen. Die politieke partijen die draaien natuurlijk op vrijwilligers. Die zorgen dat er een politiek programma geschreven wordt. Dat er ideeën en activiteiten en debatten worden opgezet in een politieke partij. Dus als jij lid bent van een politieke partij en je zegt van... Hey, ik heb heel veel verstand van, we hadden net over landbouw. En ik wil meedenken en meeschrijven over de landbouwparagraaf van een bepaalde politieke partij... Nou, dan kun je daar best wel makkelijk invloed op uitoefenen. Dus er zijn allemaal clubjes en werkgroepen en themagroepen bij een politieke partij waar je bij jezelf kan aansluiten. Dan kun je binnen zo'n themagroep kun je nadenken, dan kun je stukken aanleveren op het verkiezingsprogramma. Je kunt net iets makkelijker contact opnemen met de raadsleden, met de kamerleden. Maar je kunt ook op partijcongressen kun je moties indienen of amendementen indienen... om de raadsleden, kamerleden aan te sporen om iets anders te gaan doen... of plannen aan te passen met nieuwe teksten.
Ja, dus eigenlijk invloed uitoefenen op de politici... zonder dat je zelf dus een politicus hoeft te zijn.
Ja, dus waar, afgelopen maanden zijn er heel veel partijcongressen geweest. Dat moest nu allemaal digitaal. Maar er waren een aantal partijen waar honderden amendementen ingediend zijn... door allemaal actieve leden. En dan kon je als lid ofwel van een amendement indienen... En dan moet je natuurlijk wel een beetje lobbyen binnen de partij van stem allemaal op mijn amendement. Maar je kunt er ook als lid kun je meestemmen, voorstemmen of tegenstemmen. Dus zo heb je ook direct invloed op hoe zo'n verkiezingsprogramma eruit ziet. En wat een Kamerlid of een raadslid moet gaan doen.
Ja, hey, en hoe zit het nou met dat lid zijn van die politieke partijen? Hè? Want mag je nou zomaar van alle politieke partijen lid worden?
Ja.
En mag je ook van meerdere politieke partijen lid worden?
Nou, daar hebben sommige partijen vinden dat iets minder leuk dan andere partijen. Dus volgens mij hebben veel partijen een afspraak van als jij raadslid wordt of kamerlid wordt, dan vinden het wel fijn dat je een lid bent alleen van onze partij.
Dat geldt dus voor als je een politicus bent.
Ja, dus dan moet je een verklaring tekenen. Maar in principe zijn de lidmaatschap van een politieke partij een klasse 1 persoonsgegeven.
En wat betekent dat?
Dat betekent dat een van de hoogst beschermde persoonsgegevens zijn die er bestaan in Nederland. Dus dat moet heel goed beveiligd worden. Dus het kan niet zo zijn dat iemand kan zien. Dus stel je voor, je bent lid van GroenLinks en je bent ook lid van de VVD. De VVD kan niet zomaar zien dat jij ook lid bent van GroenLinks. En GroenLinks kan dat ook niet zien dat je ook lid bent van de VVD.
Dus in principe kan je dat gewoon geheim houden?
Ja, maar stel je voor je bent Kamerlid voor GroenLinks en je bent ook lid van de VVD. Dan kan de VVD misschien, merken ze dat dan wel op. Van, hey, grappig, die kennen wij. Dat is Kamerlid en die is ook lid van...
Want waar zien zij dat dan? Is er een soort van ledenbestand waar
dat allemaal in staat? Zeker een ledenbestand, maar daar kan echt niet iedereen in. Maar het kan... Ja, wellicht een keer iemand opvallen of zo. Dan mogen ze daar eigenlijk niks mee doen, want het is een geheim persoonsgegeven. Maar ja, het is wel, als je echt een heel prominent politicus bent, dan kun je niet helemaal uitsluiten dat het ooit een keer uitlekt of zo.
Nee, precies. Maar als gewoon lid mag je dus, of gewoon mens, mag je dus eigenlijk gewoon prima van meerdere partijen lid zijn en dus ook naar meerdere partijprogramma's gaan. Stel dat jij dat dus wil. Stel dat jij bijvoorbeeld een bepaald onderwerp heel belangrijk vindt. Dan kan je dus denken, ik word gewoon lid van alle grote politieke partijen en dan ga ik naar al die partijcongressen en dan ga ik ervoor zorgen dat deze moties worden aangenomen.
Ja. Dus dat is ook in het verleden wel een keer gebeurd. De G500, dat waren jongeren die lid werden van VVD, CDA... en de PvdA. En die gingen toen allemaal die partijcongressen langs... om de voorstellen van die partijen een beetje bij te sturen. We dachten van, ja, dat zijn de machtspartijen. Als we die nou meer in het belang van de jongeren laten werken... doordat wij allemaal lid worden van die partijen... dan kunnen we resultaat boeken.
Slim?
Ja, dat was zeker een slimme move.
En wat is er dan met deze groep gebeurd?
Uiteindelijk is dat een beetje inactief geworden... en is toch een beetje uit elkaar gevallen... Dus in de praktijk komt het niet zo heel veel meer voor dat mensen lid zijn van meerdere politieke partijen. Ik heb wel overigens een goede vriend van mij die lid is van PvdA, GroenLinks en D66. Want hij is gewoon meer een beetje progressief, dus hij kon geen keuze maken. Of wilde geen keuze maken. Maar misschien nog wel leuk om te vermelden dat de SP, die heeft wel een beleid dat je niet lid mag zijn van andere politieke partijen.
Maar dat kunnen ze dus niet controleren?
Eigenlijk mag dat niet dus, want dat is een... persoonsgegeven wat beschermd moet worden. Maar ze hebben onlangs wat mensen gerooieerd, dus uit de partij gezet.
Okay.
Die schijnbaar ook lid waren van een soort communistisch groepje. Ik ben precies de naam van die communistische vereniging vergeten. En die leden van die communistische groep zeiden, maar dit is geen politieke partij. En de SP vond dat dan weer wel. Dus toen is er ook wel best wel veel ruzie binnen de SP geweest. En ook de jongerenvereniging heeft zich toen daarover uitgesproken. En die hebben toen iemand als voorzitter gekozen. die ook lid was van die communistische clubje. En dat heeft nog steeds wel tot een soort van spanningen geleid tussen Rood, de jongere vereniging van de SP, en de SP zelf. Dus feitelijk heeft de SP gezegd, we draaien de geldkraam dicht naar jullie.
Dat is best wel heftig.
Ja, dus bij de SP ligt het dus wel gevoelig. Dus dan als ze erachter komen, wat feitelijk dus niet mag,
ja,
kun je geroyeerd worden.
Ja, en dat mag zo'n partij dan dus wel bepalen van, wij willen jou niet meer binnen onze partij hebben.
Ja, een partij kan binnen de eigen statuten, en dat zijn dus van de afspraken die je als vereniging hebt, kunnen ze daar dingen over opschrijven. Dat dat niet mag. Maar ja, wat ik zei, het is in klasse 1 persoonsgegeven. Dus het is best wel dubieus dat je daar feitelijk achter mag komen. En iemand kan natuurlijk wel het eigen beweging zeggen. Ik ben ook lid van die communistische club. En als je dat op je LinkedIn-pagina of je Twitter-biografie hebt staan, ja, dan is het niet zo snel een geheim meer.
Nee. Hey, en hoe makkelijk is het nou om lid te worden van zo'n politieke partij? Moet je daar een heel essay voor schrijven?
Nee,
en allemaal
helemaal niet. Politieke partijen die schreeuwen om leden. Dus iedere politieke partij wil extra leden. Dus je hoeft maar naar een website te gaan. VVD.nl, PvdA.nl, Forum voor Democratie.nl. En dan staat dan waarschijnlijk ergens op de voorpagina een hele grote banner, word lid. Als jongere betaal je minder. Dan kost het een paar euro per maand. En als volwassene kost dat een paar tientjes per jaar.
En als je nou geen geld hebt?
De meeste politieke partijen die kunnen dan nog wel wat coulant zijn. Want ze snappen ook wel dat niet iedereen evenveel geld heeft. Dus uit mijn ervaring, dus stel je voor, je zou een beetje je baan verliezen en je hebt echt geen geld meer voor het lidmaatschap van een politieke partij, kun je daar wel afspraken over maken. Maar dat is een beetje afhankelijk van hoe de partij daarmee omgaat. Want er zijn wel volgens mij wettelijke regelingen dat een lidmaatschap van een politieke partij niet goedkoper mag zijn dan een bepaald bedrag. Maar dat precies.
Maar waarom is dat zo? Wat is dat voor wet?
Ja, anders zou je heel makkelijk iedereen, voor een kwartje word je lid en dan kunnen de partijlidmaatschap enorm groeien. En de partijen krijgen ook subsidie op basis van het aantal leden wat ze hebben. Dus dan zou het misschien makkelijk zijn om daar een beetje mee te spelen, om toch wel heel veel subsidie te krijgen.
Ja, dus dat is ook iets waar je over na moet denken van, wil je, ja, dat behalve dat je eigen geld dan dus naar zo'n partij gaat, dat als je van meerdere partijen lid wordt, dat het ook dus invloed heeft op de subsidie die zo'n partij krijgt.
Precies, ja.
Ja. Hey, en de allerbelangrijkste volgens mij, als je het hebt over invloed hebben, 17 maart, stemmen.
Ja, precies.
Want wanneer krijgen we de stempas?
Hij mist een paar weken van tevoren. Dat verschilt per gemeente, want de gemeente moet zorgen dat jij een stempas krijgt. Dan krijg je op een gegeven moment op de deurmat ligt hij dan hopelijk. Moet je wel natuurlijk op het goede adres ingeschreven staan. Dus stel je voor, je staat toevallig nog op je vorige studentenhuis ingeschreven bij de gemeente. Je hebt het niet overgezet. Dan komt hij bij het verkeerde adres binnen.
Maar dan kan je het dus bij een vorig adres ophalen. Eigenlijk.
Precies, ja. Maar dat is natuurlijk wel makkelijker om te zorgen dat je adres gewoon klopt bij de gemeente.
Ja.
En dat je stempas direct op het juiste adres binnenkomt. Want anders heb je het risico dat hij misschien in de papierbak terechtkomt.
En dat zou zonde zijn.
Ja, dan kun je altijd nog een extra nieuwe stempas aanvragen. Dus ben je hem kwijt, dus dan kun je hem ook aanvragen bij de gemeente. En je kunt ook vragen om een kiezerspas. Dan kun je dus in alle andere gemeenten ook stemmen. Dus stel je voor, je woont in Brabant, maar je bent eigenlijk heel vaak bij je vriend of vriendin in Groningen. En dan heb je een latrelatie en woon je praktisch samen. En je bent op de dag van de verkiezingen toevallig niet in Brabant. Ja, dan moet je een kiezerspas aanvragen, zodat je ook in Groningen kan stemmen.
Oké, en dat kan alleen voor landelijke verkiezingen, kan ik me zo voorstellen.
Ja, precies. Voor provinciale verkiezingen zou je misschien kunnen doen dat je in andere gemeenten in je provincie kan stemmen, maar je kunt dan niet. Voor de provinciale verkiezingen in Limburg kun je niet in Zeeland gaan stemmen.
Hey, en dan heb je dus zo'n kiezerspas gekregen. Wat moet je dan doen?
Dan moet je hem goed bewaren. Dus zorg dat je hem op een prikbord hangt of op de schouw neerlegt. Of ergens op een plek dat je hem echt niet kan vergeten. Dat hij ook een beetje in het zicht hangt. En dan moet je natuurlijk goed gaan nadenken. Wanneer ga ik stemmen? Want nu zijn de verkiezingen extra bijzonder. Omdat vanwege corona is het natuurlijk best wel spannend. Moeten we dan wel allemaal met z'n allen in een rij gaan staan bij een stembureau? En is dat geen besmettingsrisico? En gaat dat allemaal wel met 1,5 meter afstand? En hoe maken we de potloden schoon?
Oh ja.
Ze hebben nu letterlijk 17 miljoen potloden besteld. Zodat iedereen een ander potlood kan krijgen. Zodat het allemaal helemaal hygiënisch en veilig is. Oudere mensen, ouder dan 70 was het volgens mij, die kunnen ook via de post stemmen. Want ouderen zijn natuurlijk het grootste risico om echt ziek te worden van corona. En de verkiezingen worden over 3 dagen uitgesmeerd. Dus het is ook mogelijk om alvast 2 dagen eerder te gaan stemmen. Zodat ook het aantal mensen wat meer gespreid wordt. Dus je kunt via de brief stemmen. Je kunt op een andere dag gaan stemmen. Dus eerder je stem uitbrengen. Zodat het minder druk is op de dag van de verkiezingen zelf. En je kunt ook iemand machtigen.
Dus we hebben het de hele tijd over 17 maart. Maar eigenlijk moeten we het hebben over 15, 16 en 17 maart.
Ja, precies.
Oké. Okay. Hey, en als ik dan met mijn papiertje daar sta, is dat genoeg? Of heb ik nog iets anders
Je moet
nodig?
Ook een identiteitsbewijs meenemen. Dat je ook kan aantonen dat jij dat bent. En dan kan er gecheckt worden of je daadwerkelijk nog mag stemmen. Want soms is het zo dat iemand overleden is in de tussentijd dat de stempas bezorgd is. En stel je voor, je zou een dag daarna overlijden. Dan weet de gemeente dat wel, maar soms heb je als stembureau medewerker een soort lijst van, oh, die zijn in de tussentijd overleden of die zijn er is
iets gebeurd.
Je
hebt daar gewoon een lijst van.
Maar een beperkt aantal mensen. Het zijn vaak niet zo heel veel mensen die in de tussentijd van die paar weken overlijden. Maar dat wordt dan bijgehouden, zodat het niet gefraudeerd kan worden en dat jij zegt van, mijn buurman is overleden en ik heb zijn stempas gepakt, want ik heb zijn huis helpen opruimen. En ik heb zo'n ID-bewijs ook gepakt en ik ga gewoon naar het stembureau en ik kan namens iemand stemmen die eigenlijk al niet meer leeft.
Ja.
Dat wil je natuurlijk niet.
Nee. Dus een rijbewijs, een ID-kaart of een paspoort volgens
mij. Paspoort inderdaad, ja.
Ja, helder. Zeg, volgens mij zijn we er, Tom. Of niet?
Ja, ik hoop dat jullie nu een beeld hebben van hoe je allemaal je stem kan laten horen, want... Ja, weet je, we hebben allemaal verjaardag meegemaakt waar iedereen heel hoog van de toren blaast van het is echt schandalig wat er in Nederland gebeurt. Ik vind echt dat de gemeente stom is en dat de ministers en de Tweede Kamer allemaal stomme plannen hebben. Nou, ik hoop dat je die energie van ik ben het ergens mee oneens of ik wil iets verbeteren, voortaan dat je dat kan omzetten naar daadwerkelijk een actie. Dus word lid van een politieke partij, bemoei je tegen dingen aan, start een petitie, stuur een e-mail naar een raadslid of een kamerlid. We gaan niet alleen maar mokken op de bank zitten, want we zijn een democratie. Dat betekent dat we niet alleen maar iets van politici verwachten, maar ook van iedere burger om zich te laten horen en in te zetten, zodat we samenwerken aan een land wat we toffer vinden dan hoe we het aan hebben getroffen.
En dat is dus makkelijker dan we denken.
Precies.
Ja. Ik zou zeggen, ga allemaal stemmen op 17 maart of 15 of 16 maart.
Precies, en ik hoop dat je nu op basis van deze podcast die keuze een stuk beter kan maken en dat je ook na de verkiezingen je stem laat horen.
Ja, zeker weten. Dankjewel voor het luisteren.